We zijn bezig met de cultuur van geven. De cultuur van het koninkrijk. Mark heeft daar vorige week wat over uitgelegd. Hij heeft gezegd, nou, wat is nou de cultuur? Dat zijn waarden en normen die je hebt met elkaar. Waarin je als het ware een fundament zijn waarop je dingen wil bouwen. En we zijn bezig met het thema geven. Geven en het koninkrijk van God. Nou, Martijn heeft daar ook al over gesproken. Die heeft vooral ingestoken op van, nou, hoe geven we nou vanuit ons materiële? Hoe gaan we om met bezit en met geld? En vanochtend wil ik misschien een wat andere insteek maken, want ik wil dit hebben over vergeving. En ik was over aan het nadenken en ik dacht, ja, weet je, in het woord vergeving, daar zit ook het principe van geven. Want ik ben even gewoon wat gaan zoeken in de grondtekst en van waar dat zeg maar aan ontleend is. Maar eigenlijk betekent het gewoon iets teruggeven, iets achterlaten. En soms wordt het woord vergeven ook wel gebruikt, of geven, datzelfde woord wordt in het Grieks ook gebruikt. Bijvoorbeeld als iemand iets achterlaat, in het materiële iets achterlaten, kan je het ook niet materiële vlak, kun je ook dingen achter je laten, herinneringen achter je laten of zoiets. Dat woord, dat betekent eigenlijk teruggeven, je geeft datgene wat gebeurd is terug. En ik denk, nou, dat heeft ook iets te maken met een waarde, een iets wat we heel belangrijk vinden binnen deze gemeente, binnen de gemeente, maar ook omdat we vanuit die koninkrijkscultuur willen leven. En daar past vergeving in. En ik dacht, nou, kijk, het woord vergeving, je kan hele studies houden over het woord vergeving, maar ik wil graag kijken met jullie naar het leven van Jozef. En Jozef is natuurlijk best, net als Mozes, een bekend persoon in de Bijbel. Of je nou wel of niet heel goed bekend bent met de Bijbel. Een paar jaar geleden was er een hele mooie film, Jozef de Dromenkoning. Dat is gewoon een. Er zijn wel films gemaakt over het leven van Jozef. Dus in die zin is Jozef ook nog wel een wat bekendere figuur. En Jozef was een man, een jongen met een bestemming. Hij was de zoon van Jacob, een van de jongste zonen. Maar God had een plan met zijn leven. God had met die anderen ook een plan, maar dit plan wordt er een beetje uitgelicht, gehighlight, zeg maar, in de Bijbel. Hij was het lievelingetje van zijn vader Jacob. Dat kwam omdat hij de oudste zoon was van de vrouw waar Jacob echt van hield. Kijk, Jacob was getrouwd met Rachel en Lea. Eigenlijk met Lea en Rachel, moet ik het zeggen. Hij wilde heel graag met Rachel trouwen. Maar hij werd eigenlijk een beetje bedrogen, zeg maar. Voor die tijd zag je je vrouw gewoon niet. Die zat altijd achter een groot sluier. En dan ineens kwam je na het huwelijk achter dat het een ander was. Dat is toch op zijn minst een tragische ervaring als je daarover nadenkt. Man. Goed, gelukkig zijn daar wat dingen in veranderd. Ja. Ja, ik moest afgelopen vrijdag inderdaad, was ik bezig met, moest ik daar even aan denken inderdaad, omdat we bij het huwelijk van Daniel en Sabine waren. Ik denk, dat zou toch wat wezen, man, dat je dan s'avonds ineens tot de conclusie komt dat je iemand anders hebt. Maar goed, dat ging dus inderdaad in het, zo ging dat. Dus Jacob moest eerst trouwen met Lea. En hij heeft hard moeten werken, 7 jaar lang moeten werken, om uiteindelijk met Rachel te trouwen. Met Rachel kreeg hij 2 kinderen. Van die andere vrouwen, nog bijvrouwen, had hij ook een heel regiment kinderen. Maar daarom had hij denk ik een hele speciale band met Jozef. En Jozef was zijn broers, hij had een heleboel broers. Die waren ontzettend jaloers op hem. Hij was het lievelingetje, hij kreeg allemaal prachtige dingen. Hij kreeg een prachtige mantel. Hij was ook heel irritant, want hij verklikte allerlei dingen. En het gaf je opnieuw jaloezie, dus je kreeg zo'n heel. Ik bedoel, sommige dingen die herken ik ook wel eens een beetje bij ons thuis met alle kinderen. Dus de ene is jaloers op de ander. En dan komen ze weer eens wat vertellen over elkaar. En wat is nou belangrijk om wel te vertellen en niet te vertellen. Dus dat zijn gewoon de groepsprocessen, de gezinsprocessen die soms ook gewoon natuurlijk zijn. Maar bij Jozef ging dat denk ik wel een paar stapjes verder. En dan krijg je de situatie dat Jozef op een gegeven moment dromen krijgt van God. Waarin die zichzelf af, waarin hij een schoof is, een korenschoof, en al die andere schoven die buigen zich voor hem. En hij gaat daar ook mee naar zijn broers, hij gaat dat vertellen, dus die maken hem belachelijk. Zo van, nou wat heb jij, je hebt het hoog in je bol. Maar die broers blijven zo jaloers op hem, dat ze hem uiteindelijk met een soort van truc meenemen. En hem uiteindelijk, ze willen gewoon van hem af. Ze zijn hem zo ontzettend zat. Ze knikkeren hem in een diepe put. En vervolgens wordt hij verkocht als slaaf door zijn eigen broers. Dat is eigenlijk best heel tragisch natuurlijk. En de mensen waar je normaal van gesproken zou zeggen, die horen het meest bij je. En die zijn het dichtst aan je verwant. Dat is je familie, community zeg maar. Dat is je gezin. Die belazeren je en die verkopen je als slaaf. Die duwen je uit dat systeem. En hij wordt verkocht. En dan komt hij in het huis terecht van een Egyptische manager, zou je nu kunnen zeggen. Potifar. Het verhaal, als je het wil lezen, staat in Genesis 39. Daar staat het hele verhaal van Jozef in. En dan komt hij bij Potifar. Maar Potifar die neemt hem in zijn huis als een soort van slaaf. En dan staat er in Genesis 39, vanaf het ogenblik af dat hij, Potifar, hem over het huis en over al wat hij bezat aangesteld had, zegende de Heere het huis van de Egyptenaar en de zegen van God rustte op alles wat hij had. Dat is heel bijzonder. Dat eigenlijk gebeurt. Dat Jozef dus door Potifar als slaaf gebruikt wordt. Maar omdat God een plan had met zijn leven. God had een bijzondere bestemming op het leven van Jozua of Jozef gelegd. En op dat moment alles wat Jozef deed en ondernam, wat gelukte, hè, werd gezegend. Dat ging goed. En dat heeft gewoon impact gehad. Er gebeuren nog een heleboel andere nare dingen. Want die jaren daar in Egypte, kijk, God had die belofte gegeven aan de Egypten of aan de Jozef. Maar dat ging niet meteen in vervulling, die belofte. Dat duurde maar. En er gebeurden heel veel nare dingen. Maar op een gegeven moment komt die vrouw van Potifar langs. Die had wel een oogje op Jozef. En ze probeerde hem te verleiden. En dan moet je voorstellen, gewoon even voor je eigen inbeeldingsvermogen. Jozef was daar. Van zijn hele familie verlaten, totaal in een andere cultuur. Hij kende zijn God, de God van Israël. Hij kende Yahweh. En hij zat daar in een cultuur met afgoden. Met mensen die hij niet kende, met gebruiken die hij niet kende. En hij was een jonge man. En dan liep een vrouw om hem heen te darren die alsmaar wat van hem wilde. En die allerlei dingen probeerde. Die alsmaar probeerde om hem het bed in te krijgen. En Jozef moest ook nog door die verleidingen heen gaan om daar als het ware weerstand aan te bieden. Jozef heeft een hele, hele, hele moeilijke tijd gehad. Ik bedoel, dat kun je je gewoon bijna niet voorstellen. Maar hij bleef vertrouwen op God. En aan de andere kant zag je dat de zegen van God met hem was. En dan op een gegeven moment komt er een keer in dat stuk, in het leven van Jozef. Want hij, die vrouw van Potifar, die probeert hem inderdaad met een hele gemene truc zover te krijgen. Die houdt zijn jas achter, Jozef weigert, zij pakt zijn jas en ze gaat schreeuwen en ze zegt, hij heeft me aangerand of verkracht. Valse beschuldiging. Maar Jozef die wordt in de gevangenis gegooid en die zit daar nog jaren, 12 jaar geloof ik, in de gevangenis. En dan denk ik, als ik zo'n verhaal lees, dan denk ik, wat kan daar nou de, waarom heeft God daar, ja, waarom heeft God dat nou zo, ja, waarom is dat zo gegaan? Waarom is dat zo, had God het nou niet anders kunnen doen? Maar ik denk dat God, en ik weet dat ik daarmee misschien wel een heel lastig onderwerp aanraak, maar ik vind het ook een lastig onderwerp. Want ik zeg niet dat God het kwade geeft, maar en het beroerde in het leven geeft, en dat dingen, als je door dingen heen bent gegaan, zodat God als het ware als een soort van regisseur een soort plan heeft uitgewerkt waarin hij denkt, ah, nou ga ik die dat maar eens geven en die dat maar eens geven. Nou, die is heel aardig, die krijgt wat minder ellende. Nou, die mensen krijgen een heleboel ellende, want ik ga ze daar iets door leren. Maar weet je, zo is het denk ik niet. Maar soms gebeuren er dingen in ons leven waarvan God, die God wel gebruikt om ons uiteindelijk, ja, gewoon te veranderen. En ik denk, als ik naar het leven van Jozef kijk, denk ik, nou, Jozef was wij zouden nu zeggen, was gewoon een balletje. Hij was gewoon arrogant, hij was sluw, hij was gemeen eigenlijk, hij deed gewoon niet echt lekkere dingen. Hij was ook trots. Hè? En God heeft hem in die situatie, in die woestijn of in die gevangenissituatie gebracht en er zijn heel veel dingen in zijn leven veranderd. Waarom? Want God had een heel ander plan met hem. En dan uiteindelijk, dan komt hij zover dat hij terugkomt bij de farao. Omdat de farao die wordt ontzettend geplaagd door enge dromen, nare dromen, beroerde dromen. En niemand kan hem helpen. En er is iemand die zegt in de gevangenis, er is iemand in die gevangenis. Dat is een vreemdeling uit het land Israël, Kanaan. En die kan dromen uitleggen. Zo komt Jozef terug bij de farao. En dan gaat die farao die dromen vertellen over koeien die elkaar opeten. En nou, dat kan je allemaal lezen. En maar vervolgens zegt die farao, zegt Jozef, die geeft ook eigenlijk de oplossing voor het probleem. Want hij zegt, farao, er komen 7 hele rijke jaren aan. Maar daarna komen de 7 zal het land in 7 jaar diepe armoede en honger terechtkomen. En op dat moment wordt die farao die denkt, wie kan dit land, wie kan dit oplossen? De man die deze oplossing heeft gegeven. En dat is even het verhaal van Jozef in de notendop. Want Jozef wordt onderkoning van Egypte. Dus hij wordt als het ware gepromoveerd van hier naar daar. En dan denk je, ja, hoe is Jozef daar, en dan komt op een gegeven moment, dan begint hij 7 jaar rijkdom, en dan komt die ellende, dan komt die hongersnood. Maar die hongersnood die is niet alleen in Egypte, die betreft een veel groter gebied. Die treft ook de broers van Jozef in het land Kanaan. En die gaan op een gegeven moment met hun staart tussen de benen, met ezeltjes, bepakt en bezakt, gaan ze naar Egypte om graan te kopen. En dat is ook weer een bijzonder verhaal. Want Jozef wordt daar geconfronteerd met zijn broers, met zijn ontvoerders, met de mensen die hem uit zijn gezinssysteem hebben gegooid, die hem niet wilden, die hem zijn hele identiteit als zoon hebben afgenomen. En daar staat hij hier, en daar liggen die mannen die liggen op de grond. O Heer, geef ons alsjeblieft mogen we een beetje graan hebben? Kunnen we wat van u kopen? En Jozef die test ze. En dan kom ik op het stuk van vergeving terecht. Want Jozef, die openbaart zich op een hele bijzondere manier aan zijn broer. Hij test ze uit. Hij kijkt hoe ver ze gaan. Hij kijkt of ze al veranderd zijn. En dan op een bepaald moment, dan stuurt hij iedereen weg. En dan openbaart hij wie hij is. En ik denk in dat stuk zie je heel veel over vergeving. Over, hè, want ik denk menselijkerwijs gesproken, als ik denk, als een verhaal denk, nou, dan zou je eigenlijk denken, nou die lui die wil je toch gewoon nooit meer zien. Dan zou je toch gewoon gebukt gaan onder wrok, onder haat, onder, nou ja, weet ik veel wat. Je zou ze misschien wel een proces aan proberen te doen. Of je zou wraak op ze willen nemen. En weet je, hij had zijn hele familie kunnen laten verhongeren. Hij had kunnen zeggen, je krijgt helemaal niks van mij. Zoek het maar uit daar. Maar dat heeft hij niet gedaan. En dan staat er in Genesis, toen kon Jezus zich niet langer bedwingen voor alle die bij hem stonden. En hij riep, laat alle van mij weggaan. En Jozef, ik denk als het gaat om vergeving, om de cultuur van vergeving, dan zitten daar een aantal principes in. En een van die principes is dat vergeving uiteindelijk de ander in bescherming neemt. En dat kunnen we hier zien in het verhaal van Jozef. Want Jozef die stuurt iedereen weg als hij zich op dat moment aan zijn broers bekend maakt. Weet je, hij was als enige op de hoogte van de zonde die broers eigenlijk aan hem hadden aangedaan. Het feit dat ze hem tot slaaf hadden gemaakt. Maar dat wilde Jozef in principe zo houden. Hij wilde voorkomen dat zijn knechten, al zijn kamerheren, zijn slaven waarschijnlijk, de mensen die ook in het paleis werkten, daarvan op de hoogte zouden komen. Dat er kwaadsprekerij zou komen. Zo van, daar heb je die broers van Jozef, weet je, die hebben dat en dat gedaan. Niemand mocht weten wat zijn broers hem hadden aangedaan. Ik dacht, dat is eigenlijk een hele bijzondere houding, want het is zo niet menselijk, maar het is wel zo koninklijk. Het is wel een houding die past in die cultuur van het koninkrijk. Totale vergeving beschermt degene die jou iets heeft aangedaan. Er staat Paulus die zegt, liefde bedekt tal van zonde. En ik kan me voorstellen dat je dan denkt, want heb ik zelf ook nog wel over na zitten denken, van ja, maar betekent dat dan dat je nooit meer met iemand ergens over mag praten? Waar moet je dan met je pijn heen, met je verdriet heen? Ik denk dat het niet betekent dat je een soort van spreekverbod hebt. Ik moest even denken aan koning David, die op een gegeven moment in een probleem met Saul terechtkomt. Hè? En dan gaat hij daar, hij heeft drie mensen waar hij mee spreekt. Hij legt het inderdaad bij God neer. He? Bij Samuel, zijn geestelijke leider, Samuel was de profeet, en bij Jonathan zijn vriend. He, ze zeggen van, je zijn drie personen waarbij hij zijn verdriet, waar hij zijn ellende, zijn boosheid waarschijnlijk ook gewoon geuit heeft. He, en het wil niet zeggen dat als iemand je iets heeft aangedaan, dat je daar niet met iemand over mag praten. Absoluut niet. Maar ik denk wat Jozef hier deed, was dat hij in feite een stukje bescherming gaf, zodat wat er gebeurd was, niet de volgende dag in de Telegraaf stond of zo, in de krant stond. Hè, of door iedereen maar weer werd doorverteld. Dus vergeving beschermt ook de ander. Als je iemand vergeeft, dan bescherm je daarmee een ander. Een ander ding wat ik zag, is dat ik dacht, weet je, er staat in Genesis 42... Vers 21, de broers van Jozef deinsden terug toen Jozef zich bekend maakte. Maar hij zei, kom dichterbij. God had in de loop van de jaren aan hun hart gewerkt. Ik denk, zij schrokken. Ik kan me voorstellen dat ze schrokken. En dat ze misschien gedacht hebben van, oh, nu gaat het komen. Ze vreselijk bang waren. En dan zegt Jozef, kom dichterbij. Als je op die manier kan vergeven, datgene wat jou aangedaan is, kan terugleggen, terug kan geven aan die ander, dan kun je daar anderen mee geruststellen, dan kan je dichtbij komen. Ze werden heel concreet met hun zonden geconfronteerd. En Jozef die had ze het allemaal kunnen inpeperen. Maar hij zegt, kom dichterbij. En dat vind ik zo'n mooi beeld van Jezus. Ik denk, Jezus zegt, kom bij mij. Kom, als je vermoeid bent, als je belast bent, kom bij mij. En ik zal je rust geven. Weet je, ik denk, daar zit gewoon elke keer weer die beweging in. Van wij mogen naar God komen en we krijgen dat God geeft. Hij is een gevende God. En ik denk, die principes die gelden niet alleen voor God, maar die gelden voor ons en God, zeg maar. Maar die gelden ook voor onze relaties onderling. Absoluut. Want als je iemand echt wil vergeven, dan moet je als het ware je hart openen voor diegene die jou iets aan heeft gedaan. En dan kun je je pijn en je ellende en al je gevoeligheid en al je frustraties en boosheid en verdriet. En ik bagatelliseer dit niet. Begrijp me goed. Want ik ken mensen genoeg die jaren door een hel zijn gegaan. En die dingen zijn aangedaan in hun leven die je niet maar eventjes, wat ik bedoel niet daarmee te zeggen van nou het is goed, je moet iemand maar eventjes vergeven. Weet je, voor Jozef is dit een proces geweest van jaren. Misschien wel bijna 30 jaar of zo. Ik weet niet, 24, 25 jaar. Voordat hij hier is gekomen. Ik denk als die broers 10 jaar daarvoor gekomen waren, dan had hij dit waarschijnlijk niet eens gekund. Dus geef jezelf de tijd. Hè? Dat wil ik zeggen, geef jezelf de tijd. En kom dicht bij me, zegt hij. Jongens, jullie zijn mijn broers, ik wil jullie zien. Een derde principe is, ik heb gezegd, totale vergeving staat eigenlijk niet toe dat de ander zich slecht voelt over zichzelf. Of ondergebukt gaat onder schuldgevoel. Want dat kan ook zijn. Hè? Ik denk mensen die dat als je iemand vergeeft, dat iemand kan zichzelf. Soms kom ik mensen tegen die kunnen zichzelf eigenlijk niet vergeven. Die blijven gebukt onder dat wat er in hun leven gebeurd is. En Jozef die ziet die schrik natuurlijk. En ik kan me voorstellen dat die broers, die hebben waarschijnlijk allemaal meteen een visioen gehad van de levenslange gevangenisstraf in een gevangenis in Egypte. Nou, dat is vast niet relaxed geweest. Maar hij zegt, wees niet bang, zegt Jozef, en maak jezelf geen verwijten. Dat staat er gewoon in. Want Jozef die wil niet dat het schuldgevoel, hij wil eigenlijk herstel in relatie. Dat is ook zo'n mooi principe van het koninkrijk van God. Herstel in relaties. Geen verbroken relaties, maar herstel. De vader die neigt, het hart van de vader wat neigt naar het hart van de zonen en omgedraaid. En daarom stelt hij zijn broers op gerust. En ik denk dat wij soms de neiging zouden kunnen hebben om te zeggen tegen iemand van, nou ja, ik vergeef je. Ik zal je wel vergeven, maar je moet wel goed weten wat je. Ik hoop wel dat je beseft wat je mij hebt aangedaan. He? Zo een beetje op die manier. Maar daar wringt het eigenlijk een beetje. Het was wel een rotstreek van je. Je hebt me wel pijn gedaan. Ik heb denk wel eens eerder verteld. Het houdt me, vindt altijd wel een prachtig voorbeeld. Dat Corrie ten Boom, zij was iemand, ze is een zendelinge, heel oud geworden. Heeft ontzettend veel meegemaakt, in het concentratiekamp gezeten. Is daarna eigenlijk pas in een wereldwijde bediening terechtgekomen. En zij vertelt een keer dat haar door goede vrienden iets was aangedaan. Ze was een beetje, die hadden haar gewoon, die hadden haar bedrogen. En dat was ook allemaal waar. Het was allemaal keurig. Ze hadden dat ook allemaal erkend. Schuldbekentenis op papier en zo. En zij had een gesprek met Anne van der Bijl gehad. Anne van der Bijl is de oude directeur van Kruistochten, van wat nu Open Doors is. 86 jaar. Leeft nog steeds. Prachtman. En zij vertelt dat ze een keer met Anne van der Bijl was een goede vriend van haar. En hij was een stukje jonger. En ze hadden een gesprek gehad met elkaar. En ze hadden het weer over die situatie gehad. En toen had ze gezegd tegen Anne. Anne, ik kan bewijzen dat ze fout zijn geweest. Ze was toen al in haar 70 of zo. En hij was misschien 40. En toen had hij gezegd, ze had die brieven gepakt. Ze had gezegd, hier, kijk Anne, zwart op wit. En toen had hij gezegd, Corrie, tante Corrie, zei hij. Bewaar jij de zonde van de mensen die jou iets aangedaan hebben, zwart op wit. Terwijl Jezus jouw zonde aan het kruis genageld heeft en ze heeft weggedaan. En ze zei in dat interview, ze zei, weet je, ik was 70 jaar en ik had al zoveel mensen over vergeving. Ik heb zo vaak over vergeving gepraat. Ze zegt, en ik realiseerde me dat ik eigenlijk deze mensen niet echt vergeven had. Zolang ik hun zonde zwart op wit bewaarde. Ze had nog een kolenkacheltje, dus ze had alles kapot gescheurd en verbrand. Zo van, ik wil het niet meer hebben. Ik denk, dat is vergeving. Dat is volkomen vergeving. He, dat mensen zich ook vrij kunnen voelen. Die jou iets hebben aangedaan. Als je blijft hangen in het van, ja, maar je moet wel weten wat je mij hebt aangedaan. Dat geeft geen vrijheid. En een vierde ding is dat vergeving, als wij in staat zijn om anderen volkomen te vergeven en vrij te zetten, dan zal het die ander ook helpen om in zijn of haar bestemming te komen en zich uiteindelijk zelf te kunnen vergeven. Ik bedoel, Jozef had zijn broers wel vergeven, maar als zij zichzelf eigenlijk niet konden vergeven wat zij hun broers hadden aangedaan, dan zou dat een enorme blokkade blijven in hun ontwikkeling, in hun groei, in hun leven. En daarom ging Jozef nog eigenlijk een stap verder. Hij zegt, en dat is eigenlijk bijna, het is bijna bizar. Hij zegt, God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. Eigenlijk zegt hij, ja, hij zegt het niet met zoveel woorden van, jongen, het is allemaal niet zo erg wat jullie gedaan hebben, want weet je wat er gebeurd is? Maar God heeft mij voor uitgestuurd, jullie hebben daar een handje in gehad, maar God heeft mij voor uitgestuurd om jullie leven te redden. Hij zet die hele situatie in een totaal ander perspectief en dat vind ik zo knap. Dat hij die vergeving kan geven. Hij gaf zijn broers een gevoel van eigenwaarde terug. Jozef die plaatst zijn leven, de dingen die met hem gebeurd zijn, in een ander perspectief. Hij zegt, Paulus die zegt, God laat alle dingen medewerken ten goede voor hen die volgens zijn voornemen geroepen zijn en hem liefhebben. Dat blijft ook zo, ja, ik zou bijna zeggen, soms een beetje ongrijpbaar. Maar ik geloof wel dat als wij in situaties zijn die moeilijk zijn, als we daar op een, als we die pakken en meenemen en als we die gebruiken, en we reageren vanuit de tegenovergestelde geest. We reageren vanuit de geest van Jezus. We reageren vanuit het koninkrijk van God. Waar andere principes zijn. Waar andere waarden en normen gelden. Dat God datgene wat in ons leven gebeurt. Dat uiteindelijk ons, ja, dat zal meewerken ten goede om ons te maken zoals hij ons wil hebben. En dat is niet makkelijk. En dat is niet simpel. En ik zeg daar ook niet mee dat God die dingen dus geeft. Als een soort van... Maar ik vergelijk het soms ook maar gewoon even met... Ik hou gewoon van het natuurlijke daarin ook. Omdat ik geloof dat wat in de hemel is, ook op aarde is. En als God ons... als God mensen ouders maakt en kinderen geeft, dan moeten wij die kinderen opvoeden. En dat doen we allemaal naar onze... Doen we allemaal ons best voor. En soms Kijk, er is geen enkele ouder die zijn kind expres iets geeft. Zo van, nou, je zet je kind niet voor een kachel. Hè? Zo van, zo, dan moet jij, brand je handen maar. Dat is fijn, doe maar. Hè? Dat doe je niet. Dat zou mishandeling zijn. Ik ga meteen het AMK op je dak. En terecht. Hè? Je zet ook je kind niet boven aan de trap. En geeft hem een knietje, zodat hij van de trap af knikkert. Dat je dan laat zien aan het kind, zie je dat het heel gevaarlijk is om daar boven aan die trap. Nou zul je wel gaan ervaren en dan zul je waarschijnlijk, dan word je wijzer. Je gaat niet meer zo boven die trap staan, dat doe je niet. Maar je laat soms wel, je ziet soms dat een kind bepaalde dingen wil. En dan kun je als ouder het idee hebben van, dat is niet slim. Hè? Bijvoorbeeld kinderen die... Soms heb je wel eens, iedereen van zo, je van die kinderen, dat weet je zelf misschien uit je eigen leven nog wel. Wie maakt er nou graag huiswerk? Wie studeert er nou graag? Een enkeling misschien. Maar ik bedoel, ik weet dat dat niet per se, voor velen niet hun hobby is. En dat kan conflicten opleveren. En dan kun je twee dingen doen als ouders. Dan kun je ernaast gaan zitten en bovenop gaan zitten. En dan wil je dit en je gaat dit en je gaat zus en je gaat studeren. Maar je kan soms ook denken van, weet je, terug. Misschien moet je hier zelf maar eens even wat in ervaren. Dat is best een grote stap. Maar het kan kinderen ruimte geven om zelf te ontdekken. En om uiteindelijk zelf die keuzes te maken. En daardoor misschien wel verder te komen dan dat het op een andere manier was gegaan. Weet je, als ik alle toetsen van mijn kinderen leer. Dan, ik zeg altijd, ik heb mijn diploma's, je doet het zelf maar. Hè, als ik al het huiswerk ga maken, dat verandert hun niet. Als ze het zelf moeten gaan doen en daar een stukje ervaring in moeten gaan krijgen. En dan krijg je soms situaties, ja, dat een kind inderdaad een keer zijn handje verbrandt. Ik weet nog, ik heb het van de week nog over gehad. Ik heb heel vaak tegen Carlijn gezegd, toen ze klein was, 4 of 3. Ze wilde altijd aan de strijkbout zitten. Als ik aan het strijken was en ik zei zo vaak, nee, dat mag niet. En ik had al van alles gedaan. En op een gegeven moment, natuurlijk heb ik niet haar hand gepakt en tschuk, zo tegen die strijkboot gehouden. En dat is dan het beeld dat wij als van God hebben misschien. Van God, laat dan expres dingen gebeuren. Nee, ze ging op een gegeven moment, ik was aan het strijken en ik zet dat ding er neer. En zij zegt, ze pakt hem toch zo vast. Ja, toen had ze blaren aan de vingers. Maar ze heeft het daarna ook nooit meer gedaan. Hè? En daardoor maak je een stapje, je groeit daarin. Dat is een beetje een raar voorbeeld misschien, maar ik hoop dat je het even pakt. Dat is een stapje waarmee je iets... Je kan niet alles voorkomen als mens. En ik weet ook dat het voorbeeld met God daarin... Ook, kijk, voorbeelden met God gaan altijd mank. Want ik kan God niet in een voorbeeld vatten. Maar ik geloof wel dat als wij groeien, als er situaties in ons leven zijn die pijn doen, die moeilijk zijn, die ons misschien wel al jarenlang achtervolgen, situaties waarin je bent terechtgekomen, dat God ons de ruimte geeft om de keuzes te maken die wij moeten maken. En een van die keuzes is een keuze om te vergeven. Want Jozef had ook anders kunnen kiezen. Wat ik net al zei, Jozef had de keuze kunnen maken om in wrok en in boosheid te blijven leven. Hij had de keuze kunnen maken om zijn broers en zijn vader daar te laten verhongeren in Kanaan, maar dat doet hij niet. En de Bijbel zegt dat God alle dingen doet medewerken ten goede. En dat is een waarheid, waarvan ik denk in die waarheid, dat is een koninklijke waarheid. Dat is een waarheid die uit het koninkrijk van God komt. En die mogen we vasthouden. En totale vergeving houdt in dat je, hè, als het ware, ook zelfs die zonde misschien wel verborgen houdt voor degene die het meest voor hem betekent. Want ik dacht, weet je, de grootste angst van Jozef, van die broers, was uiteindelijk misschien nog wel dat vader Jacob het zou ontdekken. Die vader die zoveel jaren helemaal kapot is gegaan van verdriet, omdat hij zijn zoon, ze hadden natuurlijk verteld dat Jozef door beesten was verscheurd. Dat hij jarenlang heeft moeten leven met zonen die hem ongelooflijk bedrogen hebben. Maar Jozef houdt het verborgen voor hun vader. Weet je, hij had kunnen zeggen, jongens, het is goed dat het uitgekomen is. Jullie weten nu wie ik ben, je weet dat ik leef. Ga naar huis, ga maar vertellen wat er is gebeurd. Ga maar, je moet in het licht wandelen met je vader, heel belangrijk. Beleid je zonde. Ik zeg niet dat het niet goed is. Maar in dit geval zegt hij, ga naar huis en zeg tegen hem, God heeft Jozef heer over heel Egypte gemaakt. Hij praat helemaal niet over wat er gebeurd is. En ik denk, daarmee neemt als het ware geeft Jozef genade. Hij geeft ruimte aan zijn broers. Hij schenkt ze gewoon als het ware vrijheid daardoor. Ze konden teruggaan naar huis. En ik denk dat is wat Jezus ook. Jozef is eigenlijk een prachtig prototype van uiteindelijk van Jezus. Want Jezus neemt elke vrees van ons af. En als uiteindelijk Jacob sterft, dat staat ook in de Bijbel, Genesis 50, veel wat hoofdstukken verderop, dan komt eigenlijk toch nog weer opnieuw die angst bij die broers naar boven. Want ze denken, ja, nou is vader weg, als Jozef maar toch dan geen wraak gaat. Dus kan je nagaan hoe lang die processen duren, hoe diep die processen zijn. Ondanks alles wat Jozef had laten doen. Ondanks al zijn genade. Alles wat hij al had laten zien. Alles wat hij gegeven heeft. Komt toch die angst terug. En dan zegt Jozef in Genesis 50. Wees maar niet bang. Ik kan toch niet Gods plaats innemen. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin. Maar God heeft dat ten goede gekeerd. Om te bewerken wat er nu gebeurt. Dat een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang. Ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen. Zo troostte hij hen en hij stelde hun gerust. Ik dacht, dat is ook een prachtig voorbeeld. Als het gaat om cultuur van eer, waar we vorige maand over gesproken hebben. Zo van, hij eert hun, hij respecteert hun, hij stelt ze gerust. Weet je, en even daarvoor in Genesis 49, dan ligt Jacob ligt op zijn sterfbed. En dan komen al die zonen daar. En dan spreekt Jacob, als het ware, de laatste woorden tot zijn kinderen. En dan zegt hij over Jozef het volgende. Een vruchtbare wijnstok is Jozef. Een vruchtbare plant bij een bron. Met ranken die reiken tot over de muur. Eigenlijk de ranken van Jozef, de vrucht van Jozefs leven, reikt over de muur van onrecht en verdrukking. Jozef die heeft zich niet laten hinderen en die is als het ware boven die muur uitgegroeid. En dan zegt Jacob, de boogschutters, zij haten hem, ze tergden hem, ze hebben zijn leven verbitterd en schoten. Maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen soepel door de hulp van de machtige van Jacob, door de nabijheid van de herder, de rots van Israël, door de God van je vader, de ontzagwekkende. Denk, wat een erfenis. Wat prachtig dat die vergeving die Jozef aan zijn broers geschonken heeft. En hun het aangedaan hadden of eigenlijk wat ze hadden verdiend. Want dat is genade. Hè? Ze hadden iets heel anders verdiend. Ze hadden straf verdiend. Ze hadden misschien de dood, volgens de Joodse traditie wetten, hadden ze de doodstraf verdiend. Maar Jozef geeft genade. Jozef geeft vergeving. En ik geloof dat als wij dat in ons persoonlijk leven gaan leren. En ik bedoel, je hebt allemaal misschien wel situaties. Of misschien hele kleine dingen of hele grote dingen. Waarin je misschien juist hier tegenaan loopt. En denkt van ja, ik weet gewoon dat er wrok in mijn leven zit. Ik ben boos op mensen. Ik ben boos op... Op mijn ouders die me dingen hebben aangedaan. Of ik ben boos op mijn familie. Of ik voel boosheid in mezelf. Of ik kan mezelf helemaal niet vergeven. Je moet dus weten wat ik allemaal in mijn leven heb gedaan. Weet je, boosheid is zo ontzettend vernietigend. Dat vreet je gewoon van binnen weg. Wrok, dat verteert je. En ik denk, mensen die meer in de hulpverlening zitten, of in het pastorale werk zitten, je ziet mensen langskomen die zo bitter zijn. Die gewoon zo onaangenaam worden, zeg maar, voor hun omgeving. Omdat ze vanuit bitterheid, dat maakt mensen negatief. Dat is dat je gaat alleen maar, ik bedoel, als je bitterheid, je ziet dat soort verhalen ook in het Oude Testament. Dat volk Israël in de tijd van de woestijn, ze waren zo verbitterd. En als je verbitterd bent, dan ben je negatief, dan word je negatief. Dan gaat je hele leven, het gaat je lichaam verpesten. Want ik geloof dat het absoluut impact heeft op hoe je, op jouw hele gezondheidssysteem. Maar het gaat je geestelijk verpesten en emotioneel verpesten. Weet je, en het geeft ruimte als je kunt vergeven, als je vergeving kunt geven aan mensen. En ik geloof dat vergeving geven echt een hele belangrijke waarde is binnen het, ja, binnen het Koninkrijk van God. En ik wil gewoon de mensen van het team, aanbiddingsteam vragen om te komen, als dat kan tenminste. Om nog wat te spelen, te zingen, zodat we onze, ja, ons kunnen richten op God. En ik wil je gewoon vragen om, om gewoon zelf voor jezelf in je eigen leven even naar, met je ogen naar binnen te kijken, zeg maar. En om te kijken van, hey, misschien ervaar je zelf wel boosheid. Of ervaar je heel veel boosheid tegen iemand. Of spreekt God je aan dat je misschien wel eens denkt in je eigen recht te staan en het allemaal bij het goede eind te hebben. Zegt God, maar weet je, ik wil jou gewoon iets leren. Ik wil dat jij gaat vergeven, dat je vergeving gaat geven naar de ander toe. Weet je, jij bent niet verantwoordelijk voor wat de ander doet. Jij bent niet verantwoordelijk voor de reacties van anderen, voor het gedrag van anderen. Jij bent verantwoordelijk voor jouw gedrag, voor jouw houding, voor jouw keuzes. En ik geloof dat God je laat kiezen hoe jij hierin wil leven. Of jij wilt blijven leven met wrok en met boosheid. Misschien in kleine dingen, misschien in hele grote dingen. En ik geloof ook dat God vraagt om daarmee af te rekenen. Om daar gewoon als het ware een halt in toe te roepen. En daar heb je misschien anderen bij nodig. Misschien denk je wel van, ja, ik kom hier helemaal niet uit. Ik kan er wel mooi gaan staan bijvoorbeeld. Of zeg, ja, ik ga iemand vergeven. Maar daar zit, je moest eens weten wat er allemaal gebeurd is. Dus weet je, dan zoek je iemand die je vertrouwt. Een goede vriend, zoals David deed. Een goede vriend. Of iemand waarvan je zegt, nou, dat is iemand die vertrouw ik ook, omdat hij gewoon niet alleen een vriend is, maar misschien ook geestelijk mij daarin kan helpen. Een soort mentor. Dat is belangrijk. Maar ga ermee aan het werk. Laat het niet zitten. Blijf niet met een zak vol ellende op je nek lopen. En ik bedoel, ik kan gewoon zelf, ik denk voor mezelf, ik heb een aantal keren in mijn leven dingen gehad waar ik die keuze heb moeten maken. Ik heb ooit een keer een keuze moeten maken van, ik kan kiezen, ik sta nu op een punt. Ik kan kiezen of ik als een gefrustreerd persoon door het leven ga omdat mijn moeder een drankprobleem had en ik misschien niet helemaal de jeugd heb gehad die ik me voor had gesteld. Of ik vergeef haar. En ik kies ervoor om vanuit die vergeving te leven. En ondanks wat zij gedaan hebben, en ik had niet per se de meest perfecte ouders die er waren, kan me zat betere voorstellen, in dat opzicht misschien. Maar ik heb ervoor gekozen om hun te eren en te respecteren. En dat kan in iedere relatie. En dat wil niet zeggen dat je alles goed moet vinden. Of dat je alles met er wordt ook wel eens gezegd, ja, je moet alles maar met de mantel der liefde bedekken. Nee, want sommige dingen moeten in het licht komen, die moeten besproken worden. Daar moet je over praten met elkaar. En dan kan je iemand vrijzetten. En dan kun je, maar het begint bij jou. Niet bij de ander. Ik denk dat is altijd het punt wat we maken. Dus ook soms, misschien wel in huwelijken of in andere relaties. Begin bij jou. Jij bent degene die de eerste stap maakt. Die gaat kijken naar de situatie en denkt, wat kan ik hieraan veranderen? Waar moet ik die ander vergeven? Ja, maar zij of hij. Ja, nee, dat is helemaal niet interessant wat hij of zij doet in dit geval. Het is belangrijk wat jij doet. Waar ga jij die stap maken? Ik stel voor dat we onze ogen sluiten. En ik wil je wel de mogelijkheid geven. Er zijn wel mensen die voor je willen bidden. Maar als je zegt, ik wil hier toch heel graag iets mee doen. Dan kan je gewoon naar voren komen, zo direct aan het eind. En dan ga je hier gewoon vooraan staan en komen de mensen naar je toe om voor je te bidden of even een praatje met je te maken. Maar ga hiermee aan het werk als je denkt, ik moet hiermee aan het werk. Vader, ik dank u dat u een goede God bent. Heer, dat u uzelf gegeven hebt in Jezus. Heer Jezus, dat u de weg van vergeving hebt vrijgemaakt. Heer, dat als we de ander vergeven, dat we als het ware teruggeven, genade teruggeven aan die ander, liefde teruggeven aan die ander. Heer, dat we als het, dat we een wit papier teruggeven aan die ander. Heer, en ik bid ook als er mensen zijn hier die zichzelf niet kunnen vergeven. Omdat er misschien dingen in hun leven gebeurd zijn die zwaar zijn geweest. Waarin ze misschien waaraan ze zichzelf schuldig voelen of ook schuldig zijn. Vader, ik wil bidden dat u met uw genade komt. Dat ze als het ware hun hart open kunnen zetten. Zodat u stroom van vergeving, stromen van liefde binnen kunnen komen. Heren, dat u schuld wegwast. Vader, ik wil gewoon bidden voor ons als gemeente, dat we zullen leren om transparant te zijn. Heer, dat we geen vroomheid ophouden, dat we niet onze heilige huisjes hoog houden, dat we gewoon eerlijk kunnen zijn over de dingen waar we moeite mee hebben. Over de dingen die in ons leven gebeurd zijn. Heer, dat mensen in relaties elkaar zullen bemoedigen en zullen helpen, ook zullen aanmoedigen. Vader, ik dank u dat u ons heel dicht aan uw hart houdt. En dicht bij uw hart wil hebben. Heer, dat we in uw armen van liefde mogen zijn. En dat er in die armen van liefde geen veroordeling is. Heer, dat is wat uw woord zegt. Dat als we in Christus Jezus zijn, dat er geen veroordeling is. En dat u alleen maar naar ons kijkt met ogen van liefde. Heer, zoals we als ouders naar onze kinderen kunnen kijken. Heer, dat uiteindelijk uw liefde alles overwint. Jezus, daar dank ik u voor.